Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt van geslacht, ja tot een eeuwigheid, en die niet loslaat het werk wat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Gemeente, aan u wordt bekendgemaakt dat op woensdag 20 januari is overleden mevrouw Jacomijntje Gouwman-Kooijman. En op de rouwkaart staat geschreven: langzaam vervaagden herinneringen, gleden gedachten weg. Op de gezegende leeftijd van 97 jaar is in vrede ingeslapen onze moeder, schoonmoeder, groot- en overgrootmoeder Jacomijntje Gouwman-Kooijman. Zoals weduwe van Joris Gouwman. Ruim 4 weken na het overlijden van haar man kwam ook voor haar het einde van het leven hier op aarde. Mevrouw Gouwman was een zorgende moeder en oma. Ze was in haar element als ze haar kinderen en kleinkinderen om zich heen had. En meer dan eens zei ze: wij hebben een fijn gezin. En tijdens het laatste bezoek van broeder Van Wijngaarde aan haar sprak ze de woorden: de Heer is waarlijk opgestaan. Een heel nieuw leven breekt aan. Het klonk als een belijdenis. De begrafenis van mevrouw Gouwman zal plaatsvinden op dinsdag 26 januari aanstaande. De afscheidsdienst zal gehouden worden in de aula van de begraafplaats, de Oudendijk, waarna we haar lichaam zullen begraven op de plaats waar ook haar man zo kort geleden begraven is. We willen haar nu een moment in stilte herdenken. En daarna zingen we stil in ons hart, en thuis kunt u meezingen, de versen 19 en 7 van Psalm 89. Gedenk, o Heer, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. Het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur. En ook het 7e vers vervolgens: hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Psalm 89, vers 19 en vers 7. En ik wil u hier in de kerk verzoeken op te gaan staan en een ogenblik stil te zijn. Ook vanmorgen luisteren we naar de goede geboden van de Heere, onze God, de 10 leefregels en ook de samenvatting uit het Nieuwe Testament. En laten we dan ook zingen in ons hart en thuis met mond en hart. Psalm 119, het 10e vers. Ik ben, o Heer, een vreemdeling hier beneden. Laat uw geboden op reis mij niet ontbreken. Psalm 119, het 10e vers. Na de wetslezing. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel, niet zomaar gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. En dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En het was een wetgeleerde die vroeg aan de Heer Jezus: Meester, wat is het grote gebod in de wet? En de Heer Jezus zei tegen hem: U zult de Heer uw God lief hebben, met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is dit. U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. Zullen we met elkaar bidden? Heere God, trouwe Vader in de hemel. We zijn weer zover, Heere, om te gaan luisteren naar uw stem. Althans, het is de tijd er weer voor. Zondagmorgen, 9:30 begint de kerk en misschien luisteren we later mee. Maar het is de tijd weer voor, want het is zondag. Een goede gewoonte om dan te gaan luisteren naar uw stem. Heer, maar geef dat het meer dan dat is. Dat we reikhalzend uitzien naar uw woorden. Niet omdat het per se weer die ene dag in de week is, maar omdat we verlegen zijn om uw aanwezigheid in ons leven. Want Heer, we hebben weer een week achter de rug. En daarin ging het voor de een voor de wind. En voor de ander totaal niet. En dat heeft niet alleen, of helemaal niet zozeer met leeftijd te maken, dat het bij de ouderen moeilijker ging dan bij de jongeren. Want Heer, ook bij de ouderen zijn er bij die als het ware voor de wind leven, omdat ze reikhalzend uitzien naar het moment dat ze u mogen ontmoeten. En bij de jongeren kan het leven zo tegenzitten. Hoe dan ook, Heere, we weten er allemaal van dat het leven niet altijd makkelijk is. En dan hebben we net gezongen, laat uw geboden op reis mij niet ontbreken, Heere. In die reis door het leven heen hebben we uw geboden ook zo nodig. Die 10 leefregels. En daar danken wij u ook vanmorgen weer voor. Dat wij de week mogen beginnen met eerst te luisteren naar uw geboden. Zeg maar de boodschapbrief van u voor de komende week. Maar Heer, als we dan in de spiegel ook kijken, als we die wet horen, dan denken we toch ook alweer aan die week die achter ons ligt. En dan moeten wij u belijden dat het weer niet goed ging. Als het gaat om uw vraag in die 10 leefregels, uw gebod in die leefregels. We zijn niet naar school geweest, maar misschien was het juist daarom thuis wel moeilijk. Dat we de dingen verkeerd zeiden. Of dat we boos waren op elkaar. Heer, het kan me zo opvlammen, ook in deze tijd. Ja, misschien wel juist in deze lockdown. Dat we kriegelig worden. Naar elkaar toe. Dat onze broertjes en zusjes niet zo doen zoals wij willen. Maar Heer, ook voor grote mensen geldt het dat er dingen gebeurd zijn die wat dat betreft het daglicht niet kunnen verdragen. In ieder geval niet dat het iets is wat goed is in uw oog. En Heer, wij belijden dat en vragen vergeving voor dat wat niet goed ging. In onze persoonlijke zonde, dingen die we niet goed deden of die we juist niet deden, zonde van nalatigheid. O God, ontfermt u zich over ons. En wilt u wat dat betreft ook vanmorgen weer een nieuw begin maken met ons. En met dat we dat uitspreken in ons gezamenlijke gebed, Heere, bedenken we daar ook bij dat dat wel genade is. Wij zouden zeggen, we blijven niet bezig, maar u wel. En Heere, dat geeft ons grond om ook weer hier in de kerk te zitten en om de laptop weer open aan te zetten. Omdat u een God bent die trouw houdt en eeuwig leeft en genadig bent in uw Zoon, de Heer Jezus. Wij mogen weer iedere keer terugkomen. Wat een wonder van uw genade. Heer, geef dat onze jongeren het ook doen. Iedere dag weer terug naar u. Omdat u die levende God bent die niet wil dat een van de kinderen van het verbond, ja, dat niemand verloren gaat. Dat wilt u niet. Zegt u daartoe ook, Heere, de woordbediening van vanmorgen. Als het gaat om uw knecht Elia. Die wist ook al wat het was om eenzaam te zijn. Daarbij die bekrit. En misschien luisteren er ook al mensen mee nu die eenzaam zijn. Eerst konden er nog 2 mensen op bezoek komen en nu nog maar 1. Het wordt steeds minder. Heer, ontfermt u zich over hen, over de eenzamen in ons midden. Ontfermt u zich over ons als gemeente. Ook als we ons zorgen maken, Heer, om onze predikant. Wees ook hem een God van nabij. Met degene die hem lief en dierbaar zijn. Heer, wij bidden om uw zegen over deze dienst. Geef aan ieder die een taak heeft. Dat wat er nodig is. Dat we dat in liefde mogen doen. En o Heilige Geest, werk en woon in ons. Op en onder de kansel. Kunnen wij niet zonder u. We kunnen thuis niet goed meeluisteren. Ons niet goed kunnen concentreren als we uw hulp niet hebben. Heere, help ons thuis en hier. En geef dat het een heerlijke dienst mag zijn tot eer en verheerlijking van uw heerlijke naam. En geef dan, Heere, dat de Satan niet kan doen wat uw werk in de weg kan staan. Houd u hem buiten de deur, hier en thuis. Heere, wij bidden voor uw kerk wereldwijd. Onze vervolgde broeders en zusters. Die al jaren leven met een heel klein groepje. Wat wij helemaal niet fijn vinden. Een heel klein gedeelte van de gemeente zien we maar. Maar Heere, wilt u zijn met onze, met de vervolgde kerk. Wilt u hen staande houden en ook vullen met uw geest. En zo uw koninkrijk uitbreiden. Wereldwijd, maar ook in ons Nederland. Dat de kerken die ook nu aan zijn of aangaan. Dat daar ook een heerlijke boodschap verkondigd mag worden. Tot eer van uw grote naam. Heere, zie ons zo aan. In het bloed van uw Zoon. En geef dat we die ook mogen merken in de verkondiging. Uit genade. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, we gaan met elkaar lezen een gedeelte uit de Bijbel. En dat doen we uit 1 Koningen 16. Althans, daar beginnen we. 1 Koningen 16 en we lezen door tot het zevende vers van 1 Koningen 17. En we beginnen te lezen in 1 Koningen 16 bij vers 29. 1 Koningen 16 vers 29 tot hoofdstuk 17, het zevende vers. En dan lezen we het woord van de Heere God als volgt. En Achab, de zoon van Omri, werd koning over Israël, in het 38e jaar van Asa, de koning van Juda. Achab, de zoon van Omri, regeerde over Israël in Samaria 22 jaar. Achab, de zoon van Omri, deed wat slecht was in de ogen van de Heere, meer dan allen die er voor hem geweest waren. En het gebeurde, was het gering, dat hij in de zonden van Jerobeam, de zoon van Nebat, ging. Het gebeurde dat hij ook nog Izebel tot vrouw nam, de dochter van Etbaal, de koning van de Sidoniërs. En dat hij de Baal ging dienen en zich daarvoor neerboog. Hij richtte voor de Baal een altaar op in het huis van de Baal, dat hij in Samaria gebouwd had. Ook maakte Achab een gewijde paal, zodat Achab nog meer deed om de Heere, de God van Israël, tot toorn te verwekken, meer dan alle koningen van Israël die er voor hem geweest waren. In zijn dagen bouwde Hiel uit Bethel Jericho weer op. Op zijn eerstgeboren zoon Abiram legde hij de fundamenten ervan en op zijn jongste zoon Segub richtte hij de poorten ervan op, overeenkomstig het woord van de Heere dat hij gesproken had door de dienst van Jozua, de zoon van Nun. En Elia, de Tisbiet, uit de inwoners van Gilead, zei tegen Achab: zo waar de Heere, de God van Israël, leeft, voor wiens aangezicht ik sta, er zal deze jaren geen dauw of regen komen, behalve op mijn woord. Daarna kwam het woord van de Heere tot hem: ga weg van hier. Keer u naar het oosten en verberg u bij de beek Krit, die aan de overzijde van de Jordaan stroomt. En het zal gebeuren dat u uit de beek zult drinken. Verder heb ik de raven geboden om u daar te onderhouden. Hij ging dan op weg en deed overeenkomstig het woord van de Heere. Hij ging wonen bij de beek Krit, die aan de overzijde van de Jordaan stroomt. En de raven brachten hem 's morgens brood en vlees en 's avonds brood en vlees. En hij dronk uit de beek. En het gebeurde na verloop van vele dagen dat de beek uitdroogde. Want er was geen regen in het land gevallen. Hier eindigt onze schriftlezing. Het woord van de Heere onze God. En boven de verkondiging heb ik geschreven: God beschermt en onderhoudt zijn kinderen. God beschermt en onderhoudt zijn kinderen. En jongens en meisjes, dat zijn denk ik wel bekende termen voor jullie, hè? Beschermen en onderhouden. Beschermen. Ja, waar denk je dan aan bij beschermen? Als je thuis een vader en moeder mag hebben, dan is beschermen dat vader en moeder ervoor zorgen dat je niet alles op internet gaat opzoeken. Dat heeft ook met beschermen te maken. Ze beschermen je voor verkeerde invloeden. Beschermen, dat heeft te maken dat papa zorgt dat de verlichting op je fietsen doet. Beschermen in het verkeer. Beschermen. Wij lopen nog wel eens in de bergen in de zomer. En als vader en moeder bescherm je je kinderen dan door op te passen dat ze niet op het randje lopen van de afgrond. Van weg daar, want dat is te gevaarlijk. Dat is ook beschermen. En zo heb jij misschien al meer voorbeelden. En volgens mij noem je er al eentje aan de keukentafel. Beschermen. En onderhouden, dat woord ken je ook wel, denk ik, hè? Onderhouden. Onderhouden, dat doe je door elkaar eten te geven, drinken, kleding. Papa en mama zorgen voor je. Die onderhouden jouw leven. Ze geven je het eten, te drinken. Je hebt een bed. Nou, dat soort dingen. En nu heb ik boven de preek geschreven: God beschermt en onderhoudt zijn kinderen. Iedereen die van de Heer Jezus houdt, die mag geloven, die wordt door hem beschermd en onderhouden. Nou, dat zien we ook in de verkondiging als het gaat om Elia. Een kind van de Heere God. En hij wordt door de Heere God beschermd en onderhouden. Daar gaan we over nadenken in de verkondiging. We gaan eerst met elkaar zingen. Uit Psalm 56. Psalm 56, het vierde en het vijfde vers. Vers 4 luidt zo: Gij weet, o God, hoe ik zwerven moest op aard. Dat deed Elia eigenlijk ook wel een beetje, zwerven. Mijn tranen hebt ge in uw fles vergaard, is hun getal niet in uw boek bewaard, niet op uw rol geschreven. En ook het vijfde vers, ik roem in God. Psalm 56, vers 4 en 5. gemeente des Heren. God beschermt en onderhoudt zijn kinderen. En we gaan vanmorgen kijken in de verkondiging naar Elia bij die beek Krit. Maar voordat we dat doen gaan we even kijken naar die tijd waarin Elia leefde. Wat voor tijd was dat? Nou ja, dat was de tijd van koning Agab. En laten we het maar gelijk zeggen, dat was niet zo'n beste. Al sinds de breuk met Juda, na de regeringsperiode van Salomo, dat is nu zeg maar 57 jaar geleden dat Salomo regeerde, wordt het tienstammenrijk geregeerd door mannen die God niet boven zich dulden. En het ging van kwaad tot erger. En in onze schriftlezing in 1 Koningen 16 vers 29 lezen we dat Agab, de zoon van Omri, koning werd. En vader Omri die wandelde in zijn zonde waarmee hij Israël had doen zondigen, om de Heere, de God van Israël, tot toorn te verwekken met de nietige afgoden. Het zal maar van je gezegd worden. Het zal van je gezegd moeten worden dat je zo'n koning bent. En deze Omri, deze vader van Agab, het was de koning die de afgoderij van Baal tot bloei bracht. Let wel in Israël. Omri deed wat slecht was in de ogen van de Heer, lees ik in vers 25. Hij deed meer kwaad dan allen die er voor hem geweest waren. Nou ja, deed hij dan helemaal niets goed? Ja, dat wel. Het waren best goede dingen die hij had gedaan. Hij had gezorgd voor een veilige grens in Israël. Hij haalde vaak de voorpagina van de krant, zeg maar, omdat hij veel strategisch goede besluiten had genomen. Militaire operaties die slaagden. Maar zijn sociale en vooral ook religieuze beleid was echter ontzettend tolerant naar de Baal. In plaats van uitgesproken Joods, wat je van de koning van Israël zou verwachten. Hij wilde tolerant zijn naar de aanhangers van Baal. Nog verder, hij wilde de Baalverering bevorderen. En daardoor ook de verering van Yahweh, van de God van Israël, bemoeilijken. Hij maakte het, zeg maar, de kerkmensen van die tijd moeilijk om hun geloof te belijden. Nog extremer gezegd, hij gebruikte geweld. Hij gebruikte geweld tegenover hen die zich afzijdig hielden van die Baal-cultus. Dat is Omri, koning van Israël. En zo'n Agab wordt dan koning, lees ik dan in vers 30. Hij deed wat slecht was in de ogen van de Heeren. Meer dan allen die er voor hem geweest waren. Vaders, opa's in ons midden. Goed voorbeeld doet goed volgen. Welk voorbeeld geef ik aan mijn kinderen? Agab had Omri als voorbeeld. En ontwikkelde die negatieve houding door. En daarmee werd hij een ontzettend godonterende koning. Nog goddelozer dan Omri. En die was goddelozer dan zijn voorvader. Dat niet alleen, maar ze namen het hele volk mee. In een sleur richting de afgoden. De Baal moest gediend worden. En de Heere God werd afgeserveerd, opzij gezet. En dat al jarenlang. En het gaat van kwaad tot erger. En dan. Zomaar 1 Koningen 17. Plotseling. Die Elia. Die komt als het ware uit de lucht vallen. Niemand kent hem nog. Elia. En dan profileert hij zich bij koning Agab op een heel bijzondere manier. Lees ik in vers 1. Hij loopt, zeg maar, het huis Paleis ten Bosch van die tijd binnen. Hij zegt tegen koning Agab: zo waar de Heere, de God van Israël, leeft, voor wiens aangezicht ik sta, er zal deze jaren geen dauw of regen komen. behalve op mijn woord. Dat is nog eens lef hebben, zouden wij zeggen. Maar het is anders, het is de opdracht van de Heere God om koning Achab en ook met hem het volk te waarschuwen. En als Elia dan die boodschap heeft gebracht aan Achab, de boodschap van God zelf, dan zijn we bij vers 2 en 3 van onze teksthoofdstuk. En dan krijgt hij die opdracht van de Heere God: ga weg van hier, Elia. Ga weg van hier. Moet je eens even proeven die woorden. God zegt tegen zijn knecht: ga weg van hier. Toen ik me daarop voorbereidde in het maken van deze preek: ga weg van hier. Je wordt rillerig van. Weet je waarom? Elia die moet van de Heer God vertrekken. Maar daarmee vertrekt ook het woord van God uit Israël. Als gevolg van die zonde van het volk. En dat kan dus het gevolg zijn, gemeente, van de onbekeerlijkheid van dat volk, van mensen. Het woord trekt zich terug. Kijk, het oordeel van die dodelijke droogte blijft boven Achab en het volk hangen. Ambtsdrager Elia neemt de kanselbijbel mee en vertrekt. Want we moeten niet vergeten dat de Heere God in die tijd alleen door die profeten sprak. En nu moeten profeten vandoor. Ga weg. Ga weg. Waardoor het woord van God, waardoor de Heere God zichzelf gaat verbergen. Met dat Elia zich moet gaan verbergen, en je snapt het eigenlijk niet, verbergt God zich ook voor zijn volk. Het volk zal straks de straf op de zonde van de afgodendienst ervaren, zonder dat God erbij is. Dan word je getroffen door iets verschrikkelijks, in dit geval de hongersnood, en dan is God er niet bij. Kunt u het zich voorstellen? Als je in een zorgen zit van het leven, dat God er niet bij is. Net als je papa of mama ontzettend hard nodig hebt, juist als er iets verdrietigs gebeurd is. En hoe eindeloos troostvol is het voor, misschien ook wel voor u, voor jullie, voor u hier in de kerk. Troostvol als je weet dat de Heere God wel bij je is in de zorgen die er zijn. In de operaties die er geweest zijn. Dat je wel weet dat God erbij was. Hij die weet heeft van je zorgen en van je pijn. Dat je de nabijheid van de God ervaart, proeft bijna. Te midden van de problemen en de zorgen. Die voorbeelden zijn er. Gelukkig. En je ziet het ook wel op sterfbedden wel eens gebeuren. De Heer is erbij. Maar zo niet nu op dit moment bij Israël. Elia, ga weg van hier. Er zal voor Israël wat dat betreft geen troost zijn in die verschrikkelijke tijd die komt. Puur vanwege eigen schuld. Het is niet omdat de Heere God er even geen zin meer in heeft, maar omdat ze iedere keer weer bij God vandaan lopen. Eigen schuld. Ga weg van hier. En gemeente, soms denk ik wel zo, dat zal toch niet in Europa ook gaan gebeuren of zo, hè? Dat God zegt, of dat God zijn woord terugneemt. Of dat in Nederland gebeurt. Dat God zich terugtrekt. En ik hoor jongeren zeggen, nou dat zal niet zo gauw gebeuren. Als je ziet hoeveel kerken er in Nederland zijn dan, en hoeveel christenen er wonen en zo. Dat zal zo'n vaart wel niet lopen. Ja, dat zal waar zijn, maar zijn al die kerken en zijn al die christenen wel op de goede manier kerk en christen? En dan kijk ik alleen maar in mijn eigen spiegel. Ben ik wel op de goede manier predikant? Ben ik op de goede manier christen? Hoeveel conflicten, ook in de kerk, komen niet op uit eigen eer. Omdat we geen respect hebben voor de ander. In plaats dat we ons richten op de Heere God. Het zou toch wat zijn als door onze houding de kandelaar van het woord weggenomen zou worden. En we hopen het niet. Maar laat Openbaring 2 vers 5 ons wel, ja, dat het ons brengt bij de Heer God als we daar lezen over de gemeente van Efeze. De gemeente van Efeze krijgt daar een vermaning. Ze waren heel ver van huis geraakt. Ze moesten zich nodig bekeren. En weer de eerste werken gaan doen. En als ze dat niet zouden doen en zich niet bekeren zouden, zal hij die te midden van de zeven kandelaren wandelt, de kandelaar van zijn plaats weren. Ja, en dat laatste kan niet anders, iets anders betekenen dan dat de verhoogde Here, Heer Jezus, present in zijn gemeente, de kandelaar dan wel van de gemeente weg zal halen. En hoe vreselijk is dat ook bewaarheid in Klein-Azië van nu. De gemeente, laat het ons voortdurend gebed zijn, ook in Barendrecht, dat God hier blijft. Dat hij zich niet terugtrekt uit onze regio, uit ons land. En laten we eerder bidden om een opwekking. Opwekking van ons eigen hart en van de kerk. Vernieuwing. Dat Gods geest er weer in blaast, in blijft blazen. En dat je iedere keer weer bekering van je eigen leven vraagt, maar dat ook ontvangen mag. Ga weg, Elia. Keer u naar het oosten en verberg u bij de beek Krit, die aan de overzijde van de Jordaan stroomt. Beek Krit, klein stroompje die uitmondt in de Jordaan, ergens tussen het meer van Galilea en de Dode Zee in. Daar moet Elia nu naartoe. Midden in de stilte. Alleen zijn, midden in de natuur. En misschien heeft u het ook wel eens meegemaakt dat je langs zo'n beekje in de bergen loopt. Dat kabbelt zo idyllisch. Heerlijk. En als je dan flink gelopen hebt, dan ben je wat warm en dan kun je lekker afkoelen bij zo'n beekje. Het ziet er best uit. Lijkt me best leuk, toch? Om daar naartoe te moeten. Ja, maar als je een paar uurtjes daarnaast zo'n beek gezeten hebt, dan wordt het wel anders. Laat staan een paar dagen. Laat staan een paar weken. Het lijkt erop dat Elia daar een jaar heeft doorgebracht. Een jaar. Een jaar in die stilte bij zo'n beek. En jongelui, rond die beek de Krit had je niet bepaald een goede internetverbinding of zo. Helemaal niet. En Elia kon niet even op zijn smartphone kijken wat zijn actie in het paleis had teweeggebracht. Of Agab had gereageerd of zo. Hij kon niet even op Weer Online kijken of dat inderdaad wel droog bleef. Helemaal verstoken van alles en iedereen. Hoe lijkt jou dat? Verstoken van alles en iedereen. Alleen zijn. Jongelui, misschien zijn er van jullie wel die of in september op kamers gegaan zijn of na komende zomer bij gezondheid op kamers willen gaan vanwege je studie of zo. Heerlijk, je eigen plekje. Geen last van die zorgvolle opmerkingen van pa of ma. Je ziet er uit. Lekker rust om je heen. Heerlijk. Dan wil ik je gelijk wel even vragen van, denk dan ook even aan het volgende. Hoe vul je je tijd in? Als je op eigen benen staat en jezelf moet zien te redden. Erg belangrijk. Om daarover na te denken en om jezelf niet in de verleiding te brengen. Kijk, Elia die had geen wifi daar, dus die had ook niet al die verleidingen die wij hebben. Maar wapen je wel, als je alleen op kamer zit, wapen je wel voor de verleidingen die maar zo op de loer liggen. Tegelijk, ja, alleen zijn. Het heeft ook iets met eenzaamheid te maken. Elia, wat zal die het eenzaam gehad hebben? We weten natuurlijk niet of dat hij helemaal nooit iemand heeft ontmoet in die tijd. Maar hij werd wel ergens midden in het bos bij een bij een beetje neergezet voor een hele periode. En sommigen van ons weten misschien ook al wat het is om alleen door het leven te moeten. Eenzaamheid. Vooral door corona. Weinig mensen over de vloer. Maar allemaal herkennen we die leegte omdat we elkaar ook als gemeente niet kunnen zien. Dat geeft ook een bepaalde eenzaamheid in de gemeente, ook al heb je een gezin. We zijn dan als pastorale eenheid eenzaam. Dat kan gebeuren in ieder geval en daar moeten we ook wat voor waken. En als je alleen door het leven gaat, kan die eenzaamheid maar zo opvlammen. En Elia die kan ervan meepraten, denk ik. Stilte om zich heen. Niet wetend hoe de toekomst eruit zal zien. Ja, daar word je niet echt vrolijk van, denk ik. Tegelijk stilte kan ook heilzaam zijn. Sommigen wonen daarvoor bewust een poosje in een klooster om weer even tot rust te komen. Soms lijkt me dat ook wel heerlijk. Rust om je heen. Eén zijn met de Heere God. Alle tijd hebben om met Hem in contact te zijn of zo. Te lezen in de schrift, te bidden, te zingen. Niet gestoord worden door wat dan ook. Ja, Elia die krijgt er de gelegenheid voor als voorbereiding op wat komt. Hij krijgt de gelegenheid om stil te zijn voor God. En dan krijgt hij die opdracht om naar die Bekrit te gaan. Om zich te verbergen. En ook in Barendrecht zijn er kinderen die natuurlijk houden van verstoppertje spelen, denk ik. Heel leuk spelletje. Maar voor Elia was het bittere ernst. Hij moest zich verstoppen. En hij mocht niet ontdekt worden door die koning Agab. Kijk, die eerste weken na de opdracht van, na de boodschap van Elia naar Agab, ging het misschien nog wel. Maar ik denk dat die Agab, toen het droog bleef, en nog langer droog bleef, dat hij die Elia wel even wilde gaan spreken. Want Elia had gezegd, het zal pas weer gaan regenen op mijn woord. En ook al dacht Agab dat de afgod Baal daarover ging, toch denk ik dat zijn handen jeukten om die Elia in handen te krijgen. Nou, en dat mag niet gebeuren, dat Agab Elia in handen krijgt. Dat mag niet gebeuren, daar waakt God over. En daarom geeft de Heere zijn kind Elia de opdracht om zich te gaan verbergen. God beschermt zijn kind. Ga weg, verberg je Elia, anders gaat het niet goed met je. God zorgt. En dat geldt ook voor ons. God wil ook ons namelijk beschermen. Voor invloeden van buitenaf. God wil beschermen. En weet je hoe die dat ook doet? Hij doet dat op verschillende manieren, de Heere God. Maar hij doet het ook door ons op zondagmorgen die 10 leefregels te geven. Daarmee beschermt de Heere God ook ons. Zeg maar de vangrail om ons leven heen. God beschermt zijn kinderen niet alleen in de Bijbel, maar ook nu in 2021. Onder andere door zijn woord te geven, maar ook door de 10 geboden te geven. Ja, God beschermt zijn kind Elia. En daarom moet hij weg bij Agab en dan gaat hij naar die beek Krit. En zegt God erbij in vers 4. En het zal gebeuren dat u uit de beek zult drinken. En verder heb ik de raven geboden om u daar te onderhouden. Inderdaad, geen menukaart voor Elia. Maar God zal ervoor zorgen dat hem niets tekort komt. Dat het noodzakelijke eten en drinken voorhanden zal zijn. Daar zorgt God voor. Het noodzakelijke. Ja, dan begint de portie in mij alweer te stijgen. Want eten vind ik best wel belangrijk. Misschien u ook wel. Je geniet ervan als er ruim voldoende op tafel staat, toch? Of ben ik daar het enige in? Maar als je dan te horen krijgt dat je voorlopig uit een beek moet gaan drinken, En een beek, daar stroomt geen koffie of chudrans of wat ook in, maar gewoon water. En dat de raven je voorlopig eten komen brengen, zou ik wel gaan. Zou ik wel gehoorzamen op die opdracht van de Heere God. Als je dat hoort, van dan gaan we naar een beek en daar, nou, daar is water genoeg en de raven komen jou eten brengen. Zou je gaan? Misschien zou ik wel zeggen, Heere God, mag het niet een onsje luxer? U weet in welke cultuur we leven. Ik ben zo gewend aan de rijkdom, aan dat ik gewoon 3 keer op een dag eten heb en dat is best lekker. We zijn zo aan gewend dat we denken er recht op te hebben. Dat we 3 keer op een dag genoeg te eten hebben. Ga weg, Elia, het water voor het komend jaar staat al klaar. En de raven zorgen voor de rest. En het is wonderlijk, in vers 5. Elia, hij ging. We lezen daar heel makkelijk overheen. Ja, Elia die gehoorzaamde natuurlijk. Ja, maar hij was ook een mens. Hij ging, dat geloof in God. God vertrouwen op zijn woord. Vertrouwen op het woord dat hij geeft wat nodig is. En gaan. Gehoorzamen aan de stem van de hemelse vader. Ook al sta je met lege handen. En jongelui, weet je wat ik nu wens? Dat er ook onder jullie zijn die... die stem van de Heere God ook verstaan in je eigen leven. En ook te gaan als God je roept. Je roept om misschien als zendeling of als ambtsdrager. Of evangelist of predikant. Als God je roept. Zoals Jezus zijn discipelen uitzond, gaat dan heen, onderwijs al de volken. En zie... zegt Jezus tenslotte dan, ik ben met u al de dagen tot de voleinding van de wereld. De Heere God is een ontzettend betrouwbare werkgever. En wat zou het mooi zijn als uit de gemeente van Barendrecht ook jongeren, of misschien wel ouderen, die zich herkennen in die schriftwoorden en de stem van de Heer Jezus herkennen en de boodschap begrijpen. Jezus volgen. God laat je dan niet los. Integendeel, hij blijft bij je. Er is geen betere werkgever nogmaals dan de Heer God zelf. Hij belooft je geen gouden berg, inderdaad. Dat zien we aan die beek Krit ook. Geen gouden berg. Maar hij belooft je al het nodige te geven. En je nooit, nooit te verlaten. Dat zal een aards werkgever nooit kunnen zeggen. Maar God doet het wel. Hij zorgt voor Elia. En dan gaat Elia daar wonen aan de beek Krit. Hij vertrouwt zijn zender. En dan bij de beek Krit, hij heeft daar misschien wel een hutje gebouwd of een tent gespannen. Of iets dergelijks. Drinken was er in overvloed. En 's morgens en 's avonds werd er eten gebracht door die raven. Ja, dat is nog iets anders dan een pizzakurier op een snelle scooter. Inderdaad. Totaal anders. En de raven bracht dan ook geen Big Mac bacon of zo. Hoewel, brood en vlees. Brood en vlees. Typisch eten wat een raaf ontzettend lekker vindt. Dat is een groot wonder wat hier gebeurt. God bestuurt die raven zo, dat ze het eten wat ze zelf ontzettend lekker vinden, dat ze dat afgeven bij Elia. Brood en vlees. En het is zo bijzonder dat er theologen zijn. Theologen zou ik willen zeggen. Die beweren dat er hier een foutje in de Hebreeuwse tekst staat. Want het woord voor raaf in het Hebreeuws is oreb. En het woordje voor Arabier in het Hebreeuws is araab. En dat scheelt me heel weinig. En er zijn theologen die dan zeggen van, ja, dat is een foutje in de grondtaal. Dat hebben ze verkeerd overgeschreven. Er moet natuurlijk staan, en de Arabieren brachten hem brood of vlees, niet de raven. Ja, ben je dan wel een theoloog? Of loog je over de theos? Over God? Want gemeentewonderen, die zijn niet te verklaren, maar het laat juist de grootheid zien en de almacht van onze God. Dat is een wonder, dat kun je niet verklaren. En God die gaat over, ook over de vogels. Hoe gaat dat versje ook alweer? God die alles maakte. De lucht en het zonlicht blij, misschien kun je dat al zingen thuis. De hemel, zee en aarde zorgt ook voor jou, voor mij. God die het gras gemaakt heeft, de bloemen in de wei, de bomen, de vruchten, de vogels zorgt ook voor jou. De vogels, daar zorgt God ook voor. God gaat over de natuur en ook over de vogels. Ook over de raven. En die raven worden door de Heere God gestuurd naar die Elia bij die beek. Raven, het zijn wel onreine dieren trouwens. Leviticus 11. Het zijn zelfs afschuwelijke beesten als het daarom gaat. Staat daar. En juist die dieren stuurt de Heere Jezus, of de Heere God naar Elia. Ik had misschien wel een duif gestuurd of zo. Rein dier. Maar nee, hier een onrein dier brengt dat eten bij Elia. En misschien hoor je al iets resoneren van Handeling 11, Petrus. Die ook moest leren om met die onreine dieren ook om te gaan, om die te gaan eten. En ook al zijn die raven onrein, we weten natuurlijk niet of Elia ook onrein voedsel heeft gekregen. Dat staat er niet bij. Maar raven die eten meestal wel kadavers en dergelijke. Maar hoe dan ook, hij krijgt voldoende eten van de Heere God. En hij krijgt het uit Gods hand. God beschermt en onderhoudt zijn kinderen. En zo kunnen we het als kind van God ook goed hebben. Als we daar eens over nadenken, dat God ons beschermt en onderhoudt. En soms kan het leven dan ook gewoon lekker doorkabbelen. Dat wetend, God onderhoudt en beschermt me. En het gaat goed en je went eraan. Totdat. In vers 7. En dat gebeurde na verloop van vele dagen dat die beek uitdroogde. Ja, daar zit je dan. Dan heb je geluisterd naar de stem van de Heere God. Dan ben je gehoorzaam geweest. En dan dit. Geen water meer. Wat zou dat met Elia gedaan hebben? Met zijn vertrouwen in de Heere God. Hij had het vol vuur tegen Agab gezegd. Als het zal droog worden, man, vanwege de zonde van u en van uw volk. En nu zit hij zelf ook met de gevolgen. En oké, die beek Krit zal niet van de een op de andere dag droog gestaan hebben. Maar hij droogde op. Het is gebeurd. De beek droogt op. En ja, het zou maar zo kunnen dat het vertrouwen van Elia in zijn God ook ging opdrogen. Toch? Nogmaals, Elia was ook maar een mens. En wat doet dat bij ons? Misschien herkent u het ook wel dat je vertrouwen in God opdroogt. Of al een poosje is opgedroogd. Is dit nu wat u bedoelde, Heere God? En ik volgde u toch? Je vertrouwen op God kan wel eens wankelen. Ook als kind van God. Een poosje terug sprak ik een echtpaar wat zich geroepen wist om als evangelisatiewerk naar het buitenland te gaan. Bedrijf verkocht. Huis verkocht. En toen wachten. 2,5 jaar lang. Zaten ze te wachten. Alle deuren bleven dicht. Dat is een beproeving. Je vertrouwen kan maar zo opdrogen. En ik denk maar zo dat deze droogte ook voor sommigen van ons herkenbaar is. Misschien voor ons allemaal. Dat je tegenslag ervaart op de weg die we moeten gaan. Op de weg die je, dacht je, met God ging. Dat denk je God te dienen, met je leven, met hem te leven. En dan in die tegenslag, die ziekte. Waar heb ik dat aan verdiend? Waar heb ik het aan te danken? Je geloof wordt beproefd. Je hebt vragen bij van alles wat er gebeurt. En je stevige geloofsbenen die zijn helemaal niet meer stevig. Die wankelen eerder. En je probeert dan de weg die God met jou gaat in kaart te brengen. Van waar is het dan misgegaan? Maar het lukt je van geen kant. Je komt er niet achter. Je kunt het niet verklaren. Heere, waarom nu? Waarom gaat dit zus of zo? Waarom nog steeds corona? Waarom nog steeds die eenzaamheid? Waarom nu weer die avondklok? Kan ik weer minder mensen ontmoeten? Het is de vraag die je uit een opgedroogde beker aan de Heere God stelt. Je bent leeggelopen. En vooral in coronatijd zien we dat om ons heen. Dat de mensen leeglopen. Dat we leeglopen. Laat het maar inclusief houden. Het is op. De rek is eruit. Waar is het vertrouwen? Uitgedroogde beken. In ons geloofsleven komen ze echt voor. En weet u wat nu het probleem is? Als ons geloofsleven op zo'n uitgedroogde beek lijkt. Het probleem is dat ik dan denk dat ik zelf weer die bron moet gaan zijn. Voor die uitgedroogde beek. Hoe krijg ik die beek weer aan het stromen? Want ik wil niet droog staan. En dan gaan we aan het werk. Goed werken doen. Veel bidden. Veel lezen. Want die beek moet weer stromen. Ja, dan gaat het mis. Want weet u. Als ons geloof is opgedroogd. Dan moeten we niet dezelfde bron willen zijn. Maar juist onze afhankelijkheid aan de Heere God voorleggen. Onze afhankelijkheid belijden. Heere, zonder u kan ik en ben ik niets. Gemeente, als we uitgedroogd zijn, dan moeten we bij de bron zijn. Bij de Heer Jezus, de levensbron. Alle schijnwerpers op hem. De levensbron. U kent die geschiedenis wel van die Samaritaanse vrouw, hè? Johannes 4. Daar zegt de Heer Jezus het ook, dat hij het levende water is. En zichzelf als levend water wil weggeven. Hem hebben we nodig. Die levensbron. En als we droog staan. Misschien wel in verband met onze slordige stille tijd. Of het ontbreken ervan. Als we droog staan omdat we ons vertrouwen ook in deze coronatijd niet op de Heere God richten, maar op de vaccins. Als we droog staan omdat we alleen maar kijken naar dat wat er op de aarde gebeurt rond die pandemie. Dan wil ik u in jou oproepen en mezelf. Meld je bij Jezus. Zoek hem, de levensbron in zijn woord. Lees de Bijbel. Niet als goede werken, maar omdat dat het levende woord is. En daarmee wil de Heer God ons ook weer doen opleven. Ook al zal dat virus dan niet gelijk weg zijn. Verwacht het wel van de Heer God, ook in deze tijd. Je moet naar boven kijken. Dat is een les. Daar moet je zijn, boven. Kijk, een bron die ligt altijd hoger dan een beek. Kijk naar boven. Verwacht het van onze heiland. Jezus. Die trouwens wist wat het was om uitgedroogd te zijn. Mij dorst. Volledig aan het kruis, letterlijk en figuurlijk uitgedroogd vanwege mijn zonde. Hij dorstte tot de dood toe, als gevolg van mijn, van uw en jouw zonde. Maar door zijn offer en door zijn opstanding uit de dood is er weer levend water verkrijgbaar, gemeente, gratis. Jesaja 55, o alle dorstigen, kom tot water. En u die geen geld hebt, kom, kom maar, koop en eet, ja kom, koop zonder geld, zonder prijs, wijn en melk. Gemeente, het ligt niet aan God als we bij de pakken neerzitten bij die droge beek. Zonder één druppel vertrouwen. Het ligt niet aan God. Maar wat belangrijk is, dat we dat erkennen. Dat we geestelijk droog staan. Of dat we dorst hebben, geestelijk dorst hebben. Herkent u dat? Geestelijk dorst hebben. Blijf dan niet aan die waterbeek staan. Maar richt je tot God. Verwacht het van boven. In je zorgen en in je verdriet en in je gemis. Ook gemis van die relatie met de Heere God. Verwacht het van de Heere God. Want de Heere wil te midden van de zorgen, te midden van het verdriet, in de Heer Jezus onze geestelijke dorst lessen. Ja, zorgen en verdriet. Ook in deze coronatijd hebben we daar allemaal mee te maken. Spanning op het werk vanwege de noodmaatregelen. Zorg in de familie. Verdriet in de gemeente. Vanwege het gemis van die onderlinge band. We willen zo graag weer met elkaar onder het woord zitten, hoop ik. Om te voorkomen dat we uitdrogen. Geestelijk uitdrogen. En daarom zien we naar uit naar volle kerk, inderdaad dat ook, maar ook dat u thuis trouw meekijkt en luistert zolang dat moet. Blijf daarin trouw. En blijf wat dat betreft ook meeleven. En meekijken en meedoen. Om te voorkomen dat we geestelijk uitdrogen, ook in deze tijd. En wat dat betreft mogen we met een hart vol gebed en verlangen die Psalm 42 straks zingen. Ja, mijn ziel dorst naar de Heere, God des levens. Ach wanneer zal ik naderen voor uw ogen, in uw huis, uw naam verhogen. Daar zien we naar uit, in dit leven en in het toekomende leven. Zingt u mee? Amen. We zullen dat ook met elkaar zingen thuis en hier in ons hart, Psalm 42, het eerste vers. Het heigend het der jacht ontkomen, schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen dan mijn ziel verlangt naar God. Psalm 42, het eerste couplet. We zullen met elkaar danken en ook voorbeden doen. En voor wat betreft de voorbeden noem ik u het volgende. Als het gaat om de zieken, dominee Floor, Mozartstraat 44, we bidden om kracht en herstel in het besef dat wij een grote God hebben die wonderen kan doen. We bidden voor de familie S. de Munnik. De heer Samuel de Munnik kon niet naar de begrafenis van zijn eigen moeder, omdat hij besmet en ziek was door corona. En zijn vrouw Lieneke en dochter Lea zijn beide ook positief getest. Nog geen klachten weliswaar, maar het gezin zit thuis in isolatie. En de vader van Lieneke de Munnik ligt ook in het ziekenhuis met hoge koorts. We willen bidden voor kracht en bijstand voor ook dit gezin. En verder bidden we voor de zieken die nu niet met de namen genoemd worden. We bidden vanwege het overlijden van mevrouw Gouwman-Kooijman op woensdag 20 januari. Ze woonde aan de Gerard Alewijnstraat 18 in Ambacht. Op de leeftijd van 97 jaar overleden. En de begrafenis zal op dinsdag 26 januari plaatsvinden. We bidden voor haar kinderen. Voor haar kleine en achterkleinkinderen. En verder is het verdriet gekomen bij de heer en mevrouw van Driel. Zoon aan de schrijnwerkerij 23. Ze hebben afgelopen zaterdag 2 zwagers moeten begraven. De heer Zwaal uit Rotterdam en de heer Verschoor uit Alblasserdam. We bidden ook voor hen om kracht en troost en de nabijheid van de heren in dit dubbele verlies. We zullen met elkaar danken en bidden. Heren, we hoorden het in het voorspel. Als een hert dat verlangt naar water, zo verlangt mijn ziel naar u. Heer, u kent ons hart. En Heer, u herkent dat bij ons misschien ook dat verlangen leeft. Mijn ziel verlangt naar u, omdat onze beek vaak zo uitdroogt. Of aan het opdrogen is. Maar Heer, dan zingen we verder. U alleen kunt mijn hart vervullen. Heer, wilt u het doen? Ons hart weer vervullen met uw geest. We hebben iedere dag uw geest en nabijheid nodig. Als gemeente van u, maar ook als persoonlijke gelovigen. We hebben u nodig, zodat we u weer kunnen aanbidden. Mijn aanbidding is voor u. U alleen bent mijn kracht en mijn schild. Heer, een belijdenis is dat. U geeft ons alle kracht. U beschermt en behoedt en onderhoudt ons. En daar danken wij u hartelijk voor. Omdat u die God bent die niet wil dat er één verloren gaat. U wil ons beschermen voor alle dingen die niet goed zijn voor ons. Maar wat makkelijk stappen wij over die vangrail heen. En doen we onze eigen dingen. Heere, behoed en bescherm ons daarvan. En breng ons als het nodig is weer terug. Bij uzelf. Aan uw vaderhart. En dat we u zo mogen loven en prijzen, Heere, aan het einde van deze dienst. Als het evangelie weer uit mocht gaan. Want als we opgedroogd zijn, als we het geloof misschien helemaal niet herkennen bij onszelf. Dat die beek naar ons idee nooit gestroomd heeft, ja dan ook. En juist dan mogen we ook bij u komen. Zelfs als je geen geld hebt, kom, koop, zonder prijs, wijn en melk. Heren, uw uitnodiging tot het hel is niet aan voorwaarden gebonden wat dat betreft. We moeten niet zelf een beetje water meenemen. Maar met lege handen mogen we naar u komen. Heren, wat heerlijk en bevrijdend. En wilt u geven door genade dat we dat ook allemaal doen, ook onze jongeren. Heren, wilt u met hen zijn, de jeugd van de gemeente. Komt veel op hen af in deze crisisperiode. Er gebeurt veel. Wilt u ze nabij zijn, ondersteunen en geven dat ze ook uw aanwezigheid ervaren. Dat bidden we ook voor een ieder van ons. Niemand kan zonder u. En Heer, we bidden dan ook in bijzonder voor de eenzamen in ons midden. Ontfermt u zich over hen. En geef dat ze zich niet eenzaam weten, omdat u in hun hart en leven aanwezig bent. Heer, we bidden voor de gemeente, voor de zieken die er zijn. Voor degenen die niet genoemd zijn, de namen niet, maar die wel degelijk ziek zijn, ondersteunt u hen en wilt u de medicatie zegenen als dat er nog is. En zegen ook de mensen die om hen heen staan, de mantelzorgers. Heer, we bidden nogmaals voor onze dominee, dominee Floor. Geef herstel als het kan, als het mag, Heere God. Geef hem de krachten weer terug. Want u bent een God inderdaad die wonderen doet. En Heere, wat vinden wij het soms moeilijk om te bidden? Uw wil geschieden. Maar toch bidden wij u dat. Heere, wilt u alles doen rondom onze broeder om hem weer gezond te maken? Als het in uw raad kan bestaan. En wees ook met degene die om hem heen staan. En in dit verband, heren, bidden we ook voor de kerkraad. Wilt u ook de kerkenraad ook in dit gebeuren alles geven wat nodig is? Het is ook heel wat als je predikant zo ernstig ziek is. Geef hen alles wat ze hierin ook nodig heeft. Heren, we willen bidden voor de familie de Munnik. Wat aangrijpend als de heer de Munnik niet bij de begrafenis van zijn moeder kon zijn. Dat kunnen we ons haast niet voorstellen, zo naar is dat. Maar er is nog meer zorg als het gaat om het coronavirus. Heer, ontfermt u zich over dit gezin, over deze familie. En dat ze ook hun verdriet en hun zorgen naar u, de Heer, mogen neerleggen. En dat er ook een biddende gemeente om hen heen staat. Heer, ontfermt u zich over hen. En geef kracht en bijstand. Heer, we bidden voor de nabestaanden van mevrouw Gouwman. In relatief korte tijd vader en moeder, opa en oma verloren. Heer, geef dat het hun geestelijk wat doet. Dat ze ook u mogen zoeken en mogen leren kennen. Of misschien al wel kennen. Dat deze dubbele sterfgevallen, dat hun uitdrijft naar u toe. En het geeft ons ook gelijk, heren, ook weer die opdracht van bereid uw huis, want u zult sterven. Nu is mevrouw Gouwman oud geworden. En heren, wij weten niet hoe oud wij worden. Bereid uw huis, heren, wij leven zo vaak bij de dag. We wilt u geven dat we voorbereid zijn op de dag met uw ontmoeting. Heren, we bidden voor de familie van Driel. Twee zagers op één dag begraven. Onmogelijke opgave. Ontfermt u zich over dit echtpaar. Geef hen kracht. En troost. En dat ze uw nabijheid ervaren. In het leven hoe dat nu gaat. Heer, we bidden voor uw gemeente hier. Voor de actie vrijwillige bijdrage die ook opgestart is. Het is niet het belangrijkste, zeggen we wel eens tegen elkaar, dat geldt, maar toch is het belangrijk, ontzettend belangrijk, om ervoor te zorgen dat de erediensten en al het werk in uw koninkrijk door kan gaan. Wilt u daarom ook de harten neigen van ons allemaal en dat we ruim en mild geven. En dat we ook verwonderd raken over uw daden daarin. We bidden voor de overheid, heren, demissionair. En toch moet ze verder. Vanwege corona en andere dingen. Wilt u ze vullen met uw geest en geven dat ze de goede besluiten mogen nemen. En geef dat er vooral biddende Nederlanders om hen heen staan. In plek van joelende Nederlanders. Heren, geef dat coronavirus alstublieft mag stoppen. Zegt u daartoe alles wat daarvoor gedaan wordt. En dat we ook weer elkaar kunnen ontmoeten, ook in de pastoraat, maar ook in de privéomstandigheden. Dat we elkaar weer een hand kunnen geven, bijvoorbeeld. Maar vooral, Heer, dat er ook niet meer mensen zo ziek worden en zo verstoken zijn van elkaar. Geef dat wereldwijd de mensen die ermee te maken hebben en wie niet, dat deze pandemie de mensen naar u toetrekt, toeduwt misschien wel. Heren, wij bidden voor onze ouderen, ook in deze tijd. Geef dat ze staande blijven en dat ze weten dat u hun God en Vader bent. Zo leggen we deze dienst weer in uw handen, heren. Neemt u het verkeerde er maar van weg. en kroon uw eigen merk. Want daar gaat het om, dat uw naam verheerlijkt mag worden, ook hier in Barendrecht. En geef dat we vandaag nog een keer zullen inschakelen of hier aanwezig kunnen zijn om weer te luisteren naar uw stem. Zegen ons, o Heere, wij vragen het u om Jezus wil. Amen. Wij zingen nog met elkaar tenslotte uit Psalm 43, het vijfde vers. Psalm 43, vers 5. Mijn ziel, hoe treurt ge dus verslagen, wat zijt ge onrustig in uw lot, berust in 's Heeren welbehagen. Hij doet wel haast uw heilsontdagen, uw hoop herleeft naar zijn gebod en mijn Heere is mijn God. Psalm 43, het vijfde vers. Gemeente, verhef uw hart tot God, ontvang de zegen van de Heere en wees ook een zegen voor hen die de Heer God op u en op jullie pad brengt. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over uw lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u en jullie vrede. Amen.